U kunt nu gaan luisteren naar de avonddienst van 18 mei, waarin Broeder van der Brink de boodschap zal brengen.
Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond wil ik beginnen met de bespreking van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Ik was er al lang mee bezig en dit is een bijzonder mooi, een uitnemende brief zou ik haast zeggen. De meest uitnemende brief die Paulus geschreven heeft. Dus als u het eens opzoekt, de brief van Paulus aan de Efeziërs. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Tot zover. Paulus schrijft de brief aan de Efeziërs vanuit de gevangenis. Daar heeft hij trouwens wel meer brieven uitgeschreven. Je kunt dat niet merken aan de inhoud, maar wel aan zijn opmerkingen die hij maakt. Want het zijn wel de beste brieven die hij geschreven heeft. Hoe moeilijker de omstandigheden van de mens zijn, hoe eerder hij, als hij volhardt in het geloof, zich kan verheffen. De brief aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, en de brief van 2 Timotheus, die brieven zijn ook uit de gevangenis geschreven. Waar, uit welke gevangenissen, dat weten we niet. We weten dat Paulus in Caesarea gezeten heeft en we weten ook dat hij in Rome geweest is. Waarschijnlijk uit een van die beide plaatsen. Maar de plaatsaanduiding ontbreekt in de handschriften. En het merkwaardige is dat ook de plaatsaanduiding ontbreekt aan welke gemeente die schrijft. Want u vindt dat woord Efeze tussen haakjes. Nu zijn er handschriften waar Efeze staat en er zijn handschriften waar het niet staat. Dat kunt u wel nagaan. De Statenbijbel heeft het met Efeze en de Nieuwe Vertaling heeft Efeze tussen haakjes. Dus dat wil zeggen dat het in de oudste handschriften, bijvoorbeeld de Codex Sinaiticus, niet gevonden wordt. Wie kan dat wel begrijpen? Want als Paulus een brief schrijft, dan heeft hij maar graag dat ze gekopieerd worden. Als wij een bandje hebben, dan hebben we ook graag dat ze gekopieerd worden. En ik kan me voorstellen dat iemand bij begint met een bandje aan Jan van Dijk. En dat hij het volgende bandje begint aan zuster Willemsen, zal ik maar zeggen, enzovoort. En dan zou er nog maar één bandje overblijven. En dan zeg je, ja, daar staat Van Dijk op en daar anders staat Willemsen op. Die kopieën, die circuleerden en die werden gericht aan verschillende gemeenten. Dus daar kwam telkens een ander adres op. Dus ik kan me voorstellen dat er gestaan heeft een plaats aan de westkust van Klein-Azië. En dat hij dus aan verschillende gemeenten gericht is, zoals ook de brief van aan de Galaten, staat aan de gemeenten die in Galatië zijn. En zo bestaat er ook een brief aan de Romeinen, waar een andere titel voor staat dan aan de Romeinen. Een afdruk, waar ze dus bij die kopie geschreven hebben de naam van de gemeente waar die naartoe moest. Dus hij is ook wel in Efeze terechtgekomen, maar ook in andere plaatsen. Dus dat geeft niet zulke moeilijkheden. En die plaats Efeze, dat was met Jeruzalem wel een van de heiligste plaatsen van de oudheid. En met Athene ook. En daar in Efeze, daar stond die beroemde Artemis-tempel. U weet wel waar ze later roepen, groot is de Diana der Efeziërs. Dat was Artemis of Diana. Die tempel behoorde tot een van de 7 wereldwonderen. En Paulus heeft 2 maal, zover wij weten, deze stad bezocht. Hij heeft 3 maanden lang in de synagoge gesproken, totdat hem de synagoge werd ontzegd. En later lezen we dan dat hij spreekt in de aula van een zekere Tyrannus, een soort rector van de universiteit. En daar in dat Efeze, daar zijn geweldige dingen gebeurd. Denk alleen maar eens aan die doop van die 12 mensen. Je zou met 12 mensen het evangelie brengen. Op hetzelfde ogenblik worden ze alle gedoopt met de Heilige Geest. En daar staat ook in Efeze dat God buitengewone krachten deed en tekenen door de handen van Paulus. En dat er vele genazen en boze geesten werden uitgeworpen. En we lezen er ook van het fiasco van de zonen van Sefa. Hoe die tevergeefs in de naam van Jezus bij een bezetene de boze geesten trachten uit te drijven. En dan ook niet te vergeten de toverboeken, de occulte werken die ze daar maar even verbrand hebben voor kapitalen, deelt de Bijbel mee. En dat was nu een gevolg van de wasdom van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Van het evangelie dat Jezus bracht, het evangelie van Jezus Christus. Dat stuitte me natuurlijk ook op een geweldige tegenstand. Denk maar aan dat tumult van die zilversmeden die daar urenlang geroepen hebben, groot is de Diana der Efeze. Die de handel met die afgodstempeltjes teniet zagen gaan. En later wordt dan nog in de handelingen het ontroerende gesprek opgetekend dat Paulus heeft met de oudste van de gemeente in Efeze. En dat vind je zo natuurgetrouw weergegeven dat je zegt, wat een liefde hebben die mensen onder elkaar gehad. Deze brief die geeft dus ook nergens zinspelingen op personen. Doe de groetenis aan die en doe de groetenis aan die, want het is een brief die gaat circuleren. Het is een brief met kopieën. Dus uiteraard vind je er niet bij, doe de groeten aan die en die persoon. De Efezebrief is met de Romeinenbrief een dogmatische brief. Daar wordt iets uiteengezet. In de Romeinenbrief vind je bijvoorbeeld uiteengezet het probleem van de zonde. En er wordt gesproken over de wet en over de genade. Over de gerechtigheid, over de overwinningen die je kunt behalen door de geest. De Romeinenbrief die wijst op de openbaring van de Zonen Gods. Maar de brief aan die Efeziërs is vooral gericht. En dan gaat het niet over zonde, maar dan gaat het over een overwinningsleven leiden in de hemelse gewesten. Die brief is zuiver gericht aan mensen die een geestelijk leven hebben. Die leven hebben in zichzelf. Waarvan Paulus zegt, jullie zijn allemaal overgeplaatst in de hemelse gewesten. Dat zijn lezers en luisteraars die de geheimenissen kennen van het Koninkrijk der Hemelen. En die worden opgeroepen om de strijd in de hemelse gewesten te intensiveren. De brief van de Efeziërs behandelt de strijd in de hemelse gewesten. Ik kreeg laatst nog een blaadje in mijn handen, Stem in de Woestijn. Het eerste artikel dat er was, er komt oorlog. Ik zeg tegen mevrouw, die is al lang aan de gang. De Bijbel zegt, er kwam oorlog in de hemelse gewesten, weet u wel. Ik zeg, dat is al lang aan de gang. Gek hè, dat die mensen daar nooit aan denken. En dan krijg je allerlei schrikbarende en onheilspellende berichten over wat er allemaal ons staat te overkomen. Maar waar de Bijbel over spreekt, laat men dan weg. En ik las die zin, er komt oorlog. Nou, dat is om de mensen tot rust te brengen. Dan zeg ik, ja, dat komt er ook en wij zitten er al lang in. Maar dan, er komt oorlog, staat er in de Bijbel, in de hemelse gewesten. Nou, dan zit je op een volkomen ander vlak. En dat is Bijbels. De Bijbel bemoeit zich niet met aardse oorlogen. Maar alleen met geestelijke. Bij het wezenlijke. En niet bij het gevolg. Bij wat er uit volgt uit die strijd. Die brief, daar zul je ook niet een strijd hebben over Sabbat. Over judaïserende broeders. Over de besnijdenis. Maar het gaat hier over de gemeente. van Jezus Christus. Over die, wat Paulus ook in het brief zegt, over die woonsteden Gods in de geestelijke wereld, over die tempel Gods. En dan kunnen wij rustig lezen, en dan ben ik blij eigenlijk dat Efeze tussen haakjes staat, maar dan lees ik Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in de Haag zijn. Mag je toch ook lezen? Hij circuleert hier ook. Tja, en jullie zijn gewend eigen liederenboeken te drukken. Misschien druk je nog wel zijn eigen Bijbel en zet je de Haag op. Tja. En de bedoeling is dat de luisteraars en de lezers innerlijk gesterkt worden door de Heilige Geest. En dat is natuurlijk voor ons ook van groot belang. En dan lees je ook uitdrukkingen, de vernieuwing van denken. Dat is specifiek iets uit deze brief. Ogen, verlichte ogen des harten. Dan merk je al op welk niveau deze brief zich beweegt. Welke rabbijn, welke filosoof in die tijd had het over verlichte ogen des harten? Dat heb je in de kerk vroeger nooit gehoord, maar dat hoorde je vroeger ook niet in Israël. Nou, Paulus zegt het in deze brief. Die verjonging van denken, zoals je het ook kunt lezen, dat heeft te maken met contacten in de geestelijke wereld. Dan zegt hij, wandelt niet meer in de ijdelheid van een verduisterd denken, maar heb gemeenschap met de Heilige Geest die de nieuwe mens voortbrengt. En die nieuwe mens die is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Een jaar tevoren had Paulus nog in zijn brief aan de Romeinen geschreven over het kruis. En dat was dan de grenspaal waar iemand langs moest komen om in het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Hij had het geschreven in de Korinthe over de eerste en de laatste Adam. Maar nu gaat het over die zonen Gods, die bewuste erfgenamen van het koninkrijk der hemelen. Het gaat over medeleden en geestelijke mensen in de gemeente die bewust weten, ik ben erfgenaam van alle hemelse zegeningen. Kijk, dan merk je opeens, je moet anders gaan denken, wil je deze brief gaan kunnen volgen. Want je zegt, waar heeft hij het nou over? Dat is al vanaf de eerste verse. Medegenoten van allerlei geestelijke zegeningen. En dan zeg ik, als er één volle evangeliepredikker geweest is, dan is het toch wel Paulus. Johannes was het ook hoor. Die, vooral in deze Efeziëbrief. Je komt hier niet een strijd tegen grove zonden tegen, maar het gaat hier over een hemels leven. Hij spreekt hier over het mysterie van Christus. Dat nooit aan vroegere geslachten geopenbaard is. En daarmee treedt hij in de voetsporen van Jezus Christus. Die sprak over het geheimenis dat van alle eeuwen verborgen is geweest vanaf de schepping aan. En Paulus die neemt dat over. Hij zegt, en dan kun je zien wat een inzicht ik hierin heb. En daarom kan ik mij voorstellen, als je zo'n prediking houdt, daar in Efeze in de synagoge, waar hij dat toch het eerst kwam, 3 maanden staat er, dat ze hem niet moesten. Als je met deze boodschap komt, dan stuit het altijd op verzet. Dat maken wij mee, dat heeft Paulus ook meegemaakt. Dat is dat innerlijke verzet tegen die geestelijke wereld. Daar moet je bij de Joden niet mee aankomen, en dan moet je tegenwoordig bij een hoop christenen ook niet mee aankomen. En dan schrijft hij Paulus, ik Paulus, een geroepen apostel. En dan schrijft hij dat niet vanuit de hoogte om de mensen te dicteren, maar hij, dat kun je zo merken, hij is altijd bezig de mensen te overtuigen. Als ze lezen, dan moeten ze zeggen, zo is het. Dat is het geheim van deze prediking. Het speelt in op je denken. Het speelt in op de logica. Hij zal nergens in deze brief zeggen, zo zegt de Heer. Nou hou je mond maar. Weet je wel, waar kom je de profetieën van zo zegt de Heer het meest tegen? In die kringen waar men gebrek heeft aan argumenten. Dan moet je zeggen, zo zegt de Heer. Maar Paulus zegt het maar heel weinig hoor in zijn brieven. Want als je zegt, zo zegt de Heer, dan laat je geen speling meer over voor een eigen overtuiging. En voor een eigen onderzoek. Dan zeg je, als de Heer het zegt, ja, dan moet ik wel zwijgen. Hè? Maar hij vraagt aan zijn lezers regelmatig om wat hij schrijft is te beoordelen. Om zich maar voor God op te stellen en te zeggen, Vader, is dat nou waar of niet? Zo wil de Heer het ook. Wij zijn geen robots, geen marionetten, maar we zijn mensen die geroepen zijn om over de dingen zelf na te denken en dan een keuze te maken. En met het Oude Testament, en dat was juist zo moeilijk, want hij brak zo ontzaggelijk veel af. Hij bracht een wereld waar ze nooit van gehoord hadden. Hij zat er met het Oude Testament op zijn knieën. En dan ging hij eens eventjes vertellen de betekenis van de stad Jeruzalem. En dan had hij het over het hemelse Jeruzalem. En hij ging eens vertellen over die tempel. En dan begon hij over een woonstede van God in de geestelijke wereld. Nou, dat waren gedachten die ze in het Jodendom nog nooit overwogen hadden. Dan zei ze, wat is dat nou voor een vreemde man? Waar heeft hij het over? Hij had het over het Israël Gods. En over de zoon van Abraham en de gelovigen die zonen van Abraham waren. En daarmee haalde hij die tussenmuur weg, die een afscheiding vormde tussen Jood en tussen Heiden. En hij verbond Jood en Heiden in zijn leer tot één nieuwe mens. Onbestaanbaar voor de Jood, onacceptabel. En heel die brief die ademt de liefde van Paulus tot de mensheid. Daar zie je de grootte van de innerlijke mens van Paulus als hij daarmee bezig is. En dan richt hij zich daar op dat grote doel van de volmaaktheid en van de heiligheid. En van de wasdom naar het beeld van Christus. En Paulus schrijft dan maar en vul maar in aan Smyrna, aan Pergamon, aan Thyatira, aan Philadelphia, allemaal gemeenten die daar om even ze heen liggen. En aan de Haag. Vanuit de gevangenis in Caesarea of uit Rome. En dan schrijft hij vandaag in de dag ook aan mensen in ons gewest. In het Westland. Zoals hij daar schreef aan de mensen ook in die kuststreek. Wonen wij hier ook. En dan zien we in onze gedachten Tychicus, die brief bij zich had, zien we hoe hij die brief geeft aan de opziener van de gemeente of aan een oudste van de gemeente. En hij, die zegt erbij, laat hem nou maar voorlezen en lees hem maar overluid. Je zult erdoor gezegend worden. In die school van tyrannes. Daar smiddags als je daar in het heetst van de dag bij elkaar zit. Die tyrannes die zat zelf te vergaderen met zijn leerlingen. En dan gaf hij zijn lessen in de koele morgenuren. Nou, en Paulus die kon er in de hete middaguren zitten. Nou ja, hij heeft daar zijn woord ook gebracht en hij zegent er ons ook nu nog mee. En met dat voorlezen, dat zegt ergens een schrijver. Die gaat erop in hoe moeilijk Paulus het had om die hete middagen altijd les te geven. Daarmee bezig te zijn. Een zeer ongeschikte tijd. Misschien wordt hij ook nog wel voorgelezen in huiskamers. Maar voor het eerst in de geschiedenis wordt de meest sublieme brief van Paulus voorgelezen. Met een geweldige inhoud over de hemelse gewesten. En dan stelt Paulus zich voor. In de antieke wereld van het Midden-Oosten. Daar eindigde de brief niet met de handtekening van de schrijver, maar begon met de schrijver. De brief die begint met Paulus door de wil van God. Wij eindigen meestal de brief met de handtekening. Maar daar begonnen ze. Eigenlijk veel logischer. Je gelijk te vertellen wie die brief geschreven heeft. Wij zetten aan het eind van de brief zetten wij de naam. Dat deden die mensen niet. En dan tegelijkertijd aan wie die brief geschreven is. Dus die ving aan met de naam van de schrijver. En de naam en het adres van de ontvanger. En dan veelvuldig voelde men er dan als een stereotype bijkomstigheid bij. Als men dus zich voorgesteld had. En zijn titel niet te vergeten. En degene aan wie me schreef. En dan zijn we meestal om met Johannes te spreken. Hè? Ik bid dat het u wel gaat. En dat gij in alles gezond zijt. Zo begon zo'n brief. En hier zegt Paulus het ongeveer hetzelfde. Genade en vrede En van, zij u van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Daar hebben we dezelfde gedachte. Ik hoop dat je het goed maakt, dat je maar veel genade en veel zegen en veel vrede mocht hebben. En dan Paulus, een geroepen apostel. Dat weet je tegelijk met functie, met mijn autoriteit. En die heeft hij zichzelf niet aangemeten, maar hij zegt door de wil van God. Als je geroepen bent tot een taak, dan moet je weten dat de wil van God erachter staat. Dat je een geroepen persoon bent. En hier een geroepen apostel. En die wil van God, die domineert bij hem. Die zegt hij in vers 5 ook nog eens. Naar het welbehagen van Gods wil. En in vers 9. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. En in vers 11. Die alles werkt naar de raad van zijn wil. En als Paulus dan spreekt over de wil van God, dan zou ik gaan zeggen, dan brengt hij alles weer terug naar het begin van de schepping. Daar zit die wil van God. Dat eeuwige voornemen, zoals hij dat dan zegt. Dan merk je opeens dat alles wat er hier gebeurt, dat door God van eeuwigheid al bestemd was. Naar de wil van God. Naar die eeuwige wil van God. Alles wordt hier op dezelfde wijze naar dat begin toegebracht. Zoals Johannes dat later zegt, want gij kent hem die van den beginne is. En Paulus schrijft aan een vergevorderde gemeente, want hij weet die leden zijn heilig, aan de heiligen in Efeze. Ze hebben deel dus, als je heilig bent, en vraag maar voor jezelf af, ben ik heilig? Dan heb je deel aan het heil, aan de heling. Dan ben je afgezonderd van de zonde en van het kwaad. Anders ben je niet heilig. Je hebt heling ontvangen. Als je heilig bent, dan ben je apart gesteld in de dienst van Jezus Christus. En hij voegt erbij, en dat alles hebben jullie nu door het geloof ontvangen. Aan de heiligen en gelovigen. Hij schrijft zijn brief aan heiligen en aan gelovigen en dan zet hij erachter in Christus Jezus. Dat moet je natuurlijk weten, want gelovigen zijn er genoeg. Maar het is de vraag waarin geloof je en in wie geloof je. In Jezus Christus geloven. Apart gesteld in de dienst van Jezus Christus. En dat ontvang je, dat heilig zijn, dat afgezonderd zijn, ontvang je door het geloof in Christus Jezus. Dat in Christus Jezus. Ook zo'n uitdrukking die we zo graag gebruiken. In Christus Jezus zijn, dat betekent in de gemeente zijn. In zijn lichaam zijn. En dan bidt de apostel dat ze mogen blijven in de genade en in de vrede die de Heer hen schenkt. En dan merk je, krijgt die genade een geweldige, heerlijke en nieuwe inhoud. Hij zegt, de genade en vrede van God onze Vader. De genade, dat is dat hele pakket van Gods gunstbewijzen. Die wij uit zijn hand mogen ontvangen. Dat is die doop met de Heilige Geest. Dat is de werking van de geestelijke gaven. Dat is de gemeenschap met hem, zodat we zijn stem kunnen vernemen. Dat is die wandel die we mogen hebben in de hemelse gewesten. Dat zijn die overwinningen waarvan in hoofdstuk 6 spreekt over de boze geesten al daar. En dat is die overwinningen, maar dat is ook die groei naar de volle wasdom, dat we op mogen groeien om de beelden des zoons gelijkvormig te zijn. De volle wasdom van de volheid van Christus. Ik kan me begrijpen dat als iemand die brief leest, dat hij zegt, ga mij te hoog. Daar zit niets van de aarde bij. Daar heeft de natuurlijke mens niets aan. Dat is alleen voor de mens die van rups vlinder is geworden. Daar gaat het hier over. Die dus van de natuurlijke mens overgezet is tot een geestelijk mens. Die zoekt die gaven. Die wandelt daar in de hemelse gewesten. Die boekt daar zijn overwinningen. Die houdt vol. En die wast op naar de mannelijke rijpheid. Naar de wasdom van de volheid van Jezus Christus. En dan is het genade en vrede. Dat is ook zo'n heerlijk woord om in alle omstandigheden vrede te hebben. Je moet het maar eens vragen hoe dat zat verleden week. Vrede, gebrek aan levensstoornis, afwezigheid van wat je leven aangetast heeft. Dat je zegt, mijn leven is niet beschadigd geworden. Ik heb vrede met God. Ik heb een onafgebroken gemeenschap met hem die in de hemel is. Er is tussen mij en tussen Christus een geweldige relatie. Ik behoor tot zijn volk. Dat is een vrede waarvan Paulus zegt, wel, daar gaat je natuurlijk verstand te boven. Dan moet je een verlicht verstand hebben om die vrede te beseffen en die vrede te hebben. Nou, dat is nou christendom. Dat is nu behoren tot het lichaam van Christus. Dat vindt zijn diepte, dat vindt zijn fundament in hem, wiens naam is Vredevorst. En daarvoor zeg ik, die brief, als je die rustig leest, en als je zo'n preek moet maken, dan moet je hem wel rustig lezen, want anders lees je overal overheen. Is het waar of niet? Dan moet je stuk voor stuk gaan zitten denken, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Dan kun je zeggen, ja, hij is niet goed wijs, maar dat durf je natuurlijk niet te zeggen. Huh? Nou, dan moet je zeggen, ja, hij wist het zo goed. En als ik dat dan niet begrijp, dan is het een zaak dat ik het moet gaan leren. Want het gaat over een geweldige hemelse zegeningen. En daar gaat het voor ons over. Om hemelse zegeningen, niet om aardse zegeningen. Want dat is, het gaat om eeuwig leven, niet om aards leven. Ik heb vanmorgen, zei ik nog bij de doopdienst, ik zat gisteravond om 8:00 in mijn auto in de buurt van Utrecht. En ik draaide de knop om van de radio, ik denk ik moest even naar de nieuwsberichten lezen. Ik kreeg de voetbalwedstrijd, Feyenoord-Ajax. Daar hebben we het hier nou verder niet over. Ik weet ook niet hoe het afgelopen is hoor. Toen ik zat te luisteren was het net 1-1, maar verder weet ik er niks van. Goed. Maar ik dacht, ik hoorde dat enthousiasme in die arena, laat ik nou maar zeggen. Ik denk, wat zijn ze aan het schreeuwen? Als die mensen nou dadelijk, ik ga nou morgen zondagochtend, ga ik ook mensen begraven. Die mensen die leggen er oude leven af en die zeggen, nou ben ik dood geweest en ik word weer levend. Ik ga weer in een nieuwe leven staan. Dat is onze doop. Dat doen we volgende week ook. Ik denk, waar is nou deze mensen sterven? Die zijn in de dood en die blijven in de dood. Nou, dan ben je in de gevangenis. Nou. Kijk, en dan heb je een alternatief leven, heb je geen steek. Daar hoef je heus niet te komen met de uitslagen van de voetbalwedstrijden. Of een wedstrijd bijwonen in het dodenrijk. Hoort er niet bij, dat film ook niet. Kaartavondje kun je, hoeven ze ook niet uit te nodigen. Je zit in het dodenrijk. Die mensen zitten, die komen allemaal in het dodenrijk. Kijk, ze zijn wel in de dood. Maar biologisch kunnen ze nu nog wat klaarmaken, alternatief. Ze leven nu nog, door hun schreeuwen. En ze zoeken elkaar eens op om te kaarten of om te dansen. En dan houden ze dat leven nog een beetje in stand. Maar als dat nou van de aarde verdwijnt, wat heb je dan voor de eeuwigheid? Wat heb je dan in het dodenrijk? Dan zit je in de gevangenis. Nou, dan moet je, als je in de gevangenis zit, dan ben je niet weg. Kijk, de dood, dat is een gevangenis, wordt het genoemd. Maar als ik in een gevangenis zit, dan besta ik wel. Maar je bent beperkt. Je bent opgesloten. Je kunt niet meer leven. Kijk, en waarom niet? Omdat je het eeuwige leven mist. Maar heb je het eeuwige leven, je zegt, dan kom je niet in de gevangenis, want je zult de dood niet zien. Maar die mensen, die worden dan helemaal opgesloten in de dood, als een gevangenis. Zoals iemand in de cel zit, hij kan niet meer naar zijn familie, hij kan niet meer naar de radio luisteren, en dan neem ik maar zo'n ouderwetse gevangenis, zoals Paulus ook kende, niet waar. Je zit geketend, jaar in, jaar uit. Nou, je leeft wel, je bestaat wel, maar je hebt geen leven. Dat is nou het einde van de wereld. Het dodenrijk. Het einde van de man in het Oude Testament, maar die werd dan toch getroost op een beter uitzicht. En Paulus die geeft een evangelie dat je daar bovenuit tilt en zegt, voor mij zijn er geen muren meer. Ik heb contact met het eeuwige, met de eeuwige God en ik heb het eeuwige leven. En dan zegt de apostel, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nou nog eens een woord van lof, vanuit de gevangenis. Gezegend zij de God en Vader. Ook een durf om God te gaan zitten zegenen. Heer, zegen mij. Nee, Paulus zegt, ik zegen God. Dat staat er. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij draait de rollen om. Hier zegent de mindere, de meerdere. Hoe kan een mens God zegenen? Zegenen, dat betekent dat je iemand met het goede verbindt. En dat kan alleen als de man die zegent ook goed is natuurlijk. Ik kan nooit iemand met het goede verbinden als ik zelf een slecht leven leid. Dat bestaat niet. En een zegen, daar zit toch nog wel meer in dan een wens. In een zegen zit een zekere kracht. Een zegen, dat is een uitspraak waar macht in zit. Die is geladen met een bepaalde kracht die je overbrengt. En als je iemand zegent, dan moet je zelf wat hebben om te geven. En hoe belangrijker iemand in de geestelijke wereld is, hoe meer die iets over kan dragen naar een ander. Vandaar dat men in het oude verbond zoveel waarde hechtte aan de zegen van stervende mensen. Want ze dachten, nou die man die staat al met zijn ene been in de geestelijke wereld. Dan dacht men, die man die heeft al een kracht van een andere wereld. Als een stervende je had gezegend, nou dan was je goed uit. Denk maar aan Jacob. Bij zijn sterven leunde hij op het opperste van zijn staf. Dat kan ik begrijpen, want ze dachten, nou jij zit al zowat helemaal in die geestelijke wereld. En dan je afscheidsgroet, nou die nemen wij aan en je zegen ook. Dan ben je op de zonegrens. En als God gezegend wordt, dat kan natuurlijk alleen maar door iemand met een rein hart. Door, we zouden zeggen, een rechtvaardige. En die heft de handen op, zijn beide handen, met een zegenend gebaar. Dat kan hij dus, dat hoeft hij dan niet te doen in de zichtbare wereld, als hij het dan maar doet in de geestelijke wereld. Letterlijk dus, natuurlijk of geestelijk. Dan, we zouden zeggen, dan verheft hij zijn hart tot God. Hij eert en prijst en aanbidt God. Hij brengt God de glorie toe. Dat wil zeggen dat hij hem prijst als overwinnaar. Hij verheerlijkt God als zijn schepper. Hij zegt met de overwinnende schepping, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, gij koning der volkeren, wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, immers alleen gij zijt heilig. Dat is God zegenen. Wanneer een christen God zegent, dan brengt hij hem een zegengroet. Dan brengt hij hem hulde, of dank. Zo werd Jezus door de scharen gezegend, die het uitriep, Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat drukt de verhevenheid uit van de Christus. Dat men erkent zijn heerschappij. Men erkent zijn heiligheid. Men verheerlijkt hem. En men geeft hem eer en dank. Dat Griekse woord, dat zegenen, dat wordt daarom ook vertaald, niet in onze nieuwe vertaling, daar staat gezegend, maar in een andere vertaling staat geloofd. Of geprezen. Zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En weet u wat zo mooi is, en dat moet je nooit vergeten. Er staat, genade zij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Je moet God altijd identificeren. Je moet zomaar niet zeggen God. Je hoort het wel eens bidden. O God, en o God dit, en o God dat. Ik vind dat maar een gevaarlijke business. Want de Bijbel zegt, er zijn heel wat goden. Nochtans is er maar één God, namelijk De Vader van onze Heer Jezus Christus. En één Heer. Ja, houd dat goed in de gaten. Nee? Dat je God identificeert. Hij had ook kunnen zeggen, gezegend zij de God van Israël. Doet hij uitgerekend niet. Jammer genoeg voor een hoop christenen vandaag en de dag. Ja. Want die lopen weg met de God van Israël. Hij gebruikt het niet hoor. Die jodenvrienden, die zouden vandaag aan de dag, de Israëlvrienden, die zouden maar graag hebben dat Paulus zegt, gezegend zij de God van Israël. Maar wie is die God van Israël vandaag aan de dag? Het is mijn God niet hoor. Of anders, als het mijn God is, dan kennen ze hun eigen God niet. Want het is niet de Vader van onze Heer Jezus Christus. En wij moeten hem aanroepen als God, als Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan ben je geen Jood meer. En ben je ook geen Mohammedaan meer. Want die doen dat beslist niet. En daarom is het gevaarlijk als men God noemt. Nou ja, God. Ja, op bergen en dalen overal is God. Maar wij hebben maar één God. Namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet alleen de Vader, en dan heb je het weer van de hele schepping. Dat hadden ze in het Oude Testament ook. Gij toch zijt onze Vader. Gij hebt ons gemaakt, staat er dan achter. Ja, zo is hij ook Vader. De Joden die kenden dan alleen God als Vader, omdat God de mensheid heeft voortgebracht. Maar wij kennen God als Vader in Jezus Christus, en dat wil toch nog wel anders zeggen. Dat wil meer zeggen dan dat hij de schepper is van de mens. Maar hij is de Vader van de eerstelingen van de schepping. Hij is de Vader in Jezus Christus van de nieuwe schepping. Door Jezus Christus voort te brengen. En als hij de Vader is van onze Heer Jezus Christus, is hij de Vader van de nieuwe mensheid. In Jezus Christus. En tot die God heft Paulus zijn handen op. Die God, die wil hij vereren. En aan die God spreekt hij zijn zegenbeden uit. En hij zegt, en de naam van Jezus gaat hij dan ook nog maar veiligheidshalve omschrijven. Hij zegt niet Jezus. Want dat kan ook een gevaarlijke bezigheid zijn. Ik heb machten de naam van Jezus horen gebruiken en gezegd, ik ben Jezus. En dat heb ik niet één keer in mijn leven gehad, dat heb ik verschillende malen gehad, dat zo'n macht rustig tegen me zei, ik ben Jezus. Want Jezus, ja, dat was een naam van een mens. Maar het gaat over die Jezus die zo'n bijzondere plaats inneemt in het Koninkrijk der Hemelen. En daarom zegt Paulus niet de Vader van Jezus, maar de Vader van onze Heer Jezus Christus. Heb je het in de gaten? Onze Heer en Christus. Dat is Jezus. Ook weer ga hem identificeren. Je moet God omschrijven, want anders kom je in de mist. Dan kom je in een ecumenische beweging. Hij allemaal dezelfde God en Vader. En je moet Jezus omschrijven. Wil je niet met machten der duisternis te maken hebben die zich uitgeven als Jezus, als een engel is licht. Als Petrus op de Pinksterdag staat, dan zegt hij, nu moet het ganse huis Israëls weten dat God hem gemaakt heeft tot Heer en tot Christus. Nou, daar heb je het. Nou moeten jullie dat weten. Dat hoefden ze vroeger niet te weten. Jezus, je moet nergens vertellen dat ik die Christus ben. Nee, want hij kon ze toch niet dopen met de Heilige Geest, want Christus betekent gezalfd. Met de Heilige Geest en met kracht. Maar nu moet je weten dat als je de naam van Jezus zegt, dat hij ook de doper is met de Heilige Geest. Dan moet je weten dus dat hij de gezalfde is. En als je in Christus bent, dan word je mede met hem gezalfd. En dan ben je in die Heer. En die Heer, die Kyrios, dat is de gebieder. Dat is degene die macht heeft in hemel en op aarde. Dus omschrijf hem. En als je met mensen bidt die op de weg zijn, of met mensen die zwaar gebonden zijn, zeg niet Jezus en zeg niet God, maar omschrijven. Dan weten ze daar in die onzienlijke wereld wie je aanspreekt en met wie je te doen wil hebben. Want dan is het de Heere Jezus Christus. Waarvan de Bijbel zegt, gij hebt hem, en dat is de mens, ook Jezus, gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen. En daarom is hij hier. Dat is de identificatie. De gezalfde. met de Heilige Geest en met kracht. En dan is het belangrijk om in de onzienlijke wereld het voorwerp te omschrijven van jouw aanbidding. Dat die onzienlijke wereld heel goed hoort en toeziet met wie je te maken hebt, wie je aanroept. Want er zijn vele goden en heren in menigte. Ze geven zich allemaal uit voor God en voor Heer. Nochtans, zegt Paulus, is er maar één God. En er is maar één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij in hem. En ik ben op samenkomsten geweest, en dan hoor je, Jezus. En dan dadelijk daarnaast zei, Jezus. En dan fluctueert dat. Dat gaat dan omhoog en omlaag. En weet je wat je dan ziet? Dan zie je de mensen in trance komen. Dan zijn ze zichzelf niet meer. Waarom? Dan zit een occulte geest achter. Weet je wat die Jezus naam wordt? Een mantra, zouden ze zeggen. Weet je wel, zo'n woord dat je 1000 keer herhaalt. Zoals ze dat bij de Hare Krishna hebben. Een mantra. Je hebt dus een woord dat je 1000 keer achter elkaar uitspreekt. En dat verbind je met een geweldige kracht in de onzienlijke wereld. Nou, zo doen ze dat met Jezus ook. En dan komen er duistere machten en die misleiden de zielen. Het is een gevaarlijk en afkeurenswaardige gewoonte om zo 10, 20 keer te zeggen, Jezus, Jezus, Jezus. Omschrijf God. Omschrijf Jezus. Dan doe het maar een paar keer minder. Wij sturen wel eens van onze gemeente, sturen wel wat bandjes naar mensen. Ik kreeg laatst een bedankje. Je zegt, nou ben ik er genoeg, roepen van Heer, Heer, Heer. Tja, daar heb je ook mee te maken. Als de mensen een zin bidden, dan zeggen ze de Heer achter. En ze beginnen ze weer met Heer of Heer. Ja. Je moet eens opletten. Ik zeg niet dat erg is. Want degene die het me schreef, die heeft helemaal geen geestelijk leven, denk ik. Maar dan zeggen de mensen, waarvoor doen ze dat? Ja. Dan wordt het een soort stopwoord. Om je volgende zin te beginnen. Bid dan maar wat langzamer. Ik moet er zelf ook altijd op letten, hoor. Het is geen mantra. De naam Jezus zeer zeker niet. De naam Heer is meer algemeen. Ik zou zeggen, omschrijf de naam van God op de manier zoals de apostel hier het je voordoet. Dan zit je altijd goed. Waar of niet? Als die het nodig achter overal te schrijven, de Vader van onze Heer Jezus Christus, en de Heere Jezus, de Heere Christus bij Jezus. Nou, dan mogen wij het ook wel doen. Want God, dat is het voorwerp van aanbidding en dat is je inspirator. Zorg dus dat dat voorwerp goed is, dat je de juiste hebt, met de juiste verbonden zijt. En dat je geïnspireerd wordt door die God die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. En dan die genade en die zegen, die vloeit dan naar je toe. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Dat wil zeggen, God heeft zijn genade bewezen door zijn zoon te geven. En die heeft zijn zoon overgeleverd aan de doodsmachten. En daardoor bewees hij zijn gunst aan de mensheid. En daarom staat erbij weer in Christus Jezus. Door Christus Jezus worden vele zonen tot heerlijkheid gebracht. In Christus Jezus ontvangen wij allerlei zegeningen in de hemelse gewesten. Je schuldvergeving, je rechtvaardiging, de doop met de geest, de geestelijke begaafdheden, je herstel, het opwassen tot een mannelijke rijpheid. Ik kan me voorstellen, als ze die brieven van Paulus lazen, dat die mensen, die riepen er rustig wat tussendoor hoor, in die oude gemeente, en dat ze zeiden, prijs God. Wat is dat? Een geweldige, heerlijke wereld. Want die heidenen die wisten ook wel wat van die geestelijke wereld. En nu was hun wereld opengegaan, zo groots, zo wijds, zo ontzagwekkend. Nou, dat deze mensen vol verbazing God hebben verheerlijkt, ook voor deze brief. Dat bepaalde hen bij een plaats, om dat woord eens te gebruiken, het is onzienlijk, ongrijpbaar, waar God geloofd en geprezen werd. Die hun daar geschonken was in Christus Jezus. Het was een hemelse plaats. Dat had betrekking tot alles, die geestelijke zegening, wat tot die hemelse wereld behoorde. Die hemelse gewesten, dat wil zeggen waar de Vader zelf is. Waar Jezus Christus zelf is. Waar de heilige engelen zijn. Waar ook de machten der duisternis zijn, waar onze strijd is. En waar wij ook behoren te zijn. Paulus die geeft geen kaartbeeld van de hemelse gewesten. Die zegt niet, mensen, dat is een bepaalde plaats in het heelal. Als je maar ver genoeg en hoog genoeg vliegt, dan kom je er wel. Nee, hij heeft die plaats nooit verstoffelijkt. Hij heeft hem nooit gematerialiseerd. Dat is het gevaar van de Joden en van de christenen geweest. Ze hebben de hemel tot een stoffelijke plaats gemaakt. Ik heb wel eens gezegd, ze hebben de hemel gemaakt tot het verlengde van de aarde. En dat is de grote fout geweest. Maar die hemel, dat is een onzichtbaar krachtenveld. Waar de mens zich beweegt. De christen zich mag bewegen. Met ontzaglijke realiteiten. Met geestelijke wezens die er zijn. Die een enorme invloed op je leven kunnen uitoefenen. Die de aardse structuren volkomen kunnen veranderen door hun wetteloosheid. Maar ook kunnen ingrijpen tot herstel, die het wel en het wee van de mens bepalen. Of je hebt gemeenschap met de machten der duisternis, en dan is het je wee bepaald, of je hebt gemeenschap met de Heilige Geest. En waar die machten zijn, daar bent u ook. En als je met de machten der duisternis verbonden bent, dan kom je tenslotte waar die machten en de duisternis naartoe gaan. Naar de poel des vuurs. Maar ben je met de geest Gods verbonden, je komt waar de Heilige Geest is, op de troon van God. Tot zover. Vers 4 zullen we dan een volgende keer nemen, want ik zie dat het mijn tijd is.